Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden, gasten in ons midden. Het is mij een buitengewoon genoegen dat ik weer in uw midden mag zijn. Wat fijn om u weer allen te ontmoeten. En we zijn hier samengekomen rondom de Heer Jezus en rondom het geopende woord, wat we vanmorgen ook met elkaar mogen overdenken. En we zijn samen natuurlijk afhankelijk ook van de Heer. En daar mogen we ook tegen elkaar zeggen dat onze hulp vanmorgen ook en elke dag is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken die zijn hand zijn begonnen. En daarom genade en vrede zij u allen van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Wat een bemoedigend lied hebben we overigens zijn we mee begonnen. Ja, u hebt al vele liederen gezongen vanmorgen, maar dit openingslied wat ik mocht uitzoeken, dat zegt ook in het volgende couplet: als ik zwak ben, in beproeving sterkt hij mij met het hemels brood. We gaan het tweede en het derde couplet van lied 5 van Johan de Heer zingen. Ja, we willen samen naar de Heer gaan en eerst ook zijn zegen vragen. En ik mag u daarin voorgaan. Trouwe Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat we hier vanmorgen mogen zijn. Of misschien ook op afstand hierbij mogen zijn. En dat we vanmorgen ons helemaal mogen openstellen, Heer, voor alles wat u ons wil schenken. En u hebt de hemel leeggegeven, Vader. En toen u uw eigen zoon hebt gegeven. U hebt alles gegeven, Heer Jezus. En toen u uw hemelse afkomst hebt prijsgegeven, hebt opgegeven. En gewoon mens bent geworden, zoals wij. Uitgezonderd zonde, Heer. En daar zijn we u zo dankbaar voor. En daar willen we vanmorgen u ook voor loven en prijzen. Want u, Heer Jezus, u bent niet alleen mens geworden, maar u was ook God zelf gebleven. En daardoor kon u ook niet zondigen. Daardoor kon u ook alleen maar als enige lam voor ons in de plaats aan het kruis uw leven geven. En wil u daarvoor loven en prijzen en groot maken dat u ons zo kostbaar vond en nog steeds kostbaar vindt dat u mensen die eigenlijk van u afgedwaald zijn, die gescheiden zijn voor eeuwig van u, weer wilt trekken door uw wonderbare liefde. O Heer, dan willen we vragen dat ook vandaag nog mensen die de Heer Jezus nog niet kennen, uw stem mogen horen en met hun hele leven, met al de zonden bij u bij het kruis mogen komen en ze daarachter mogen laten. Want daarvoor hebt u zelf uw bloed gegeven. O, nogmaals willen we u daarvoor loven en prijzen. Heer, we vragen een zegen ook voor dit samen zijn. Als wij samen ook uw woord ook mogen openen en mogen overdenken, dat kostbare woord wat u zelf geschreven en gegeven hebt. Elk woord is door u geïnspireerd, Heer, en heeft ons iets te zeggen. En zo willen we vragen, wilt u vanmorgen ons hart ook aanraken? We willen bidden, Heer, voor hen die een moeilijke weg gaan. En we hebben vanmorgen al stilgestaan bij de zieken in ons midden. En ik wil ook hen bij u brengen, Heer, hen aan u opdragen. En ik wil vragen, Heer, hoe moeilijk het ook vaak is, wilt u uw liefdevolle hand maar op hen leggen. En uw dierbare, kostbare, troostvolle armen om hen heen slaan en hen dragen, Heer. Ook als het voor mensen haast niet te dragen is, dan willen we ze bij u brengen. Heer, draagt u ze zelf maar. En troost ze maar, Heer. We willen ook een zegen vragen, Heer, voor een verloren wereld, een duistere wereld, die eigenlijk zijn ondergang ook tegemoet gaat. Maar Heer, we mogen ook tegen elkaar zeggen, er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde, als de Heer Jezus hier op aarde zal regeren. Heer, maar we willen u ook danken dat er nog genadetijd is en dat mensen nog gered kunnen worden. En zo willen we vragen dat velen die de Jezus niet kennen, ook nog vandaag ook bereid mogen worden. Heer, dank u wel voor de zendelingen op het zendingsveld. We willen ook voor hen bidden. En ja, er is een zendingsechtpaar waar we vanmorgen ook bijzonder bij stilstaan in Zuid-Afrika. Heer, maar we willen in hen ook alle anderen gedenken en vragen. Wilt u hun dienst maar vruchtbaar maken, Heer? Misschien dat ze iets mogen zien ook van het werk waar ze voor zijn geroepen door u. Heer, we willen ook bidden voor hen die moeten lijden, omdat ze de Heer Jezus willen volgen. En dat zijn er velen in deze wereld, Heer, die in landen leven waar ze vervolgd worden om hun geloof, waar ze bedreigd worden, waar ze gevangen zitten. We willen heel bijzonder voor hen bidden, Heer. Wilt u hun hart toch eigenlijk bemoedigen en troosten doordat u bij hen bent, ook al zitten ze misschien gevangen. We willen voor bevrijding bidden, Heer, natuurlijk. En we willen bidden, Heer, dat uw woord juist in die landen ook krachtig mag vrucht dragen. Ja, Vader, zo leggen we alles maar in uw hand wat in ons hart is. En er is misschien veel meer dan we vanmorgen bidden. Maar u weet het, Heer, want u kent onze harten. U weet wat we nodig hebben. En zo vragen we een zegen voor elkaar en voor dit samen zijn in Jezus' naam. Amen. We gaan Gods woord openen en ik mag u daar enkele schriftgedeeltes uit lezen. Allereerst uit het boek Exodus. Daarvan lezen we uit hoofdstuk 30, Exodus 30, vers 1, 7 en 8. En dan gaan we nog een paar versen uit het boek Openbaring lezen en uit de psalmen. Maar allereerst noem ik u Exodus 30, de versen 1, 7 en 8. Exodus 30, vers 1. U moet ook een altaar voor het branden van reukwerk maken. Van acaciëhout moet u het maken. En dan vers 7 en 8. En Aaron moet daarop geurig reukwerk in rook laten opgaan. Elke morgen als hij de lampen in orde gebracht heeft, moet hij het in rook laten opgaan. Ook als Aaron de lampen tegen het vallen van de avond zal aansteken, moet hij het in rook laten opgaan. Het moet een voortdurend reukwerk zijn voor het aangezicht van de Heer, al uw generaties door. En vervolgens willen we uit Openbaring 8 de versen 1 tot en met 4 lezen. Openbaring 8. Daarvan lezen we de eerste 4 versen. Openbaring 8, vers 1. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bezuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de laatste schriftlezing die komt uit Psalm 141. En daarvan de verzen 1 tot en met 3. Psalm 141, vers 1 tot en met 3. Een psalm van David. Heere, ik roep u aan, kom spoedig tot mij. Neem mijn stem ter oren wanneer ik tot u roep. Laat mijn gebed als een reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. Heer, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur van mijn lippen. Tot zover de schriftlezing en de Heer zegene ook de verkondiging daarvan. Het thema van deze morgendienst heb ik genoemd: bereikt ons gebed de hemel? In Psalm 141, vers 2 bidt David: laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. En daarbij denkt hij aan het reukofferaltaar in de tabernakel. U weet wel, die ontmoetingstent die Mozes bouwde in de woestijn, waarin alles ingericht was op een ontmoeting met de Heere God. Alle voorwerpen en handelingen vertellen over de Heer Jezus en een levende relatie die hij zo graag wil hebben met ons. En rondom die tabernakel was een grote witte omheining met maar één deur. En als je door die deur naar binnen kwam, dan was het eerste voorwerp wat je tegenkwam het koperen brandofferaltaar. Daar werden dagelijks offers gebracht ter verzoening van de zonde van het volk. En dit zijn voor ons de twee belangrijkste beelden uit de tabernakel. De Heer Jezus heeft gezegd: ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En het brandofferaltaar, weet het misschien wel, is een beeld van het kruis. Waar de Heer Jezus zijn leven offerde tot verzoening voor onze zonden. Ja, misschien mag ik toch vanmorgen nog de vraag stellen: bent u al behouden? Bent u al door die deur binnengegaan? Ben jij al door die deur binnengegaan en bij het kruis geweest, waar al je zonden voorgoed zijn weggedaan? En als je dat niet zeker weet, dan moet je niet dit gebouw verlaten. Maar kom dan even naar een van ons, want we kunnen het uitleggen hoe je die prachtige hemel die God voor ons heeft bereid, straks ook met zekerheid mag binnengaan. Ja, het volgende voorwerp wat je dan tegenkomt na dat kruis, na dat brandofferaltaar, is het koperen wasvat. En daarover zal ik straks nog wat meer vertellen. En achter dat eerste gordijn, want deze voorwerpen die stonden dus in de voorhof, maar achter het eerste gordijn, dan kwam je in het heilige. En daar stond onder andere dat reukofferaltaar, waar dag en nacht een heerlijke geur opsteeg voor het aangezicht van de Heer. Aan deze offerdienst kwam een eind toen de Heer Jezus het definitieve offer voor de zonde had gebracht aan het kruis. Of eigenlijk, moet ik zeggen, kreeg het reukenoffer een andere invulling. Want de Heer had gezegd, we hebben het zojuist gelezen, dat dit reukwerk voortdurend alle generaties doorgebracht moest worden. En daarom zijn de voorwerpen in de tabernakel voor ons geestelijk leven van groot belang. En David wist het al. David wist dat al toen hij het reukwerk verbond met ons gebed. In Openbaring, hoofdstuk 5, vers 8, daar lezen we over gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen, wordt erbij uitgelegd. En Openbaring 8, we hebben dat gelezen, lezen hoe kostbaar dat reukwerk in de ogen van de Heer God is. Ja, we mogen vanmorgen hier een kijkje in de hemel nemen. En we zien daar een engel met een gouden wierookvat bij het altaar staan. En hem werd veel reukwerk gegeven om dat samen met de gebeden van alle heiligen voor de troon van God te leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen op tot voor God. Wie zijn die heiligen? Allereerst de oud-testamentische gelovigen. Ze zijn nadat de Heer Jezus was opgestaan, ook opgestaan. En ik denk met een nieuw hemels lichaam, want ze zijn aan velen verschenen in Jeruzalem. De tweede groep heiligen die we tegenkomen zijn de 24 ouderlingen. We komen ze tegen in Openbaring 4, vers 4 en hoofdstuk 5, vers 8. En die 24 ouderlingen zijn bekleed met witte klederen en ze hebben gouden kronen op hun hoofd. En zij zijn de vertegenwoordigers van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus de hele gemeente is dan al in de hemel opgenomen. Voordat de grote verdrukking met Gods oordelen aanbreekt. En dan is er nog een groep heiligen die we tegenkomen in Openbaringen. Die bestaat uit die grote menigte die niemand tellen kan uit alle volken. En ze komen uit de grote verdrukking en ze zijn gered door het bloed van het Lam. Al deze heiligen horen bij de eerste opstanding. En alle gebeden van deze heiligen komen met veel reukwerk als een lieflijke geur voor de troon van God. Ja, de Heer vindt onze gebeden zo belangrijk dat hij een engel opdracht geeft ze te verzamelen in gouden schalen vol reukwerk en deze te leggen op het gouden altaar voor de troon. Je kunt je afvragen, zitten daar ook mijn gebeden bij? Bereiken onze gebeden ook allemaal de hemel? Soms bekruip je het gevoel, komt mijn gebed wel verder dan dit plafond? En David kende dat gevoel ook. Vandaar zijn gebed. Hij bidt niet, Heer, hier is mijn reukwerk voor u. Maar hij bidt, laat mijn gebed als een reukwerk voor uw aangezicht staan. Laat het u alstublieft zo mogen bereiken. Hij is zich bewust dat het niet vanzelfsprekend is. Er is iets dat een belangrijke rol daarbij speelt. En dat is de relatie die je met de Heere hebt en met je naaste. En je naaste is ook zo belangrijk hoe je met elkaar omgaat en over elkaar spreekt. En het eerste wat David in gedachten komt is, Heere, zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Hij is zich bewust dat dat een belangrijk punt is, wat je met je mond spreekt. Laat zien wat er in je hart leeft. De Heer Jezus zegt in Matthäus 15, vers 11, wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet. Maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. David verbindt het spreken van zijn mond in het dagelijks leven met het wel of niet bereiken van de hemel met zijn gebed. Er gaat een verhaal over Esopus en de tong. Kent u Esopus? Ik zie wel hoofden nee. Ik zie nog weinig mensen knikken. Aesopus. En misschien kent u hem toch wel, alleen weet u dat niet. Hij is een bekende Griekse fabeltjesdichter. En misschien kent u wel een van zijn fabels. Van de haas en de schildpad. Ze hielden een hardloopwedstrijd die door de schildpad werd gewonnen. En ik zal de clou van het verhaal u besparen vanmorgen, want ik kan veel beter verder vanuit Gods woord iets vertellen. Maar toch iets over die Aesopus, die heel veel prachtige fabels heeft geschreven, waarvan u er vast wel eens misschien eentje gehoord hebt. Wel nu, toen Aesopus nog slaaf was, moest hij eens van zijn heer naar de markt om vlees te kopen. Neem het beste dat je kunt vinden mee, zei zijn heer. En Aesopus kwam terug met een ossentong. Is dit het beste? Vroeg zijn heer. Ga nog maar eens terug naar de markt, want ik ben benieuwd wat het slechtste is wat je kunt vinden. Aesopus kwam terug en legde opnieuw een ossentong op tafel. En natuurlijk moest hij toen zijn vreemde gedrag verklaren. En hij sprak toen de volgende wijze woorden. De tong is zowel het beste dat wij bezitten als het slechtste. Het hangt er maar van af welk gebruik ervan gemaakt wordt. Deze man, hoewel een heiden, gaf dus in beginsel te kennen wat de apostel Jacobus later over de tong schreef. In Jacobus 3, vers 9 tot en met 12. Ik zal het u citeren. Door haar, dan gaat het over de tong. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen. Die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. En dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde aarde zoet en bitter water opwellen. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Zo, tot zover de woorden van Jacobus. Hoe oprecht is onze aanbidding bij het zingen van geestelijke liederen, als we een uur later in staat zijn om onze mond weer te laten roddelen. Negatief praten over mensen die notabene geschapen zijn naar het beeld van God. Ja, onze mond die kunnen we soms zo snel gebruiken. Maar volgens Jacobus klopt er dan iets niet. Want uit een zoetwaterbron kan geen bitter water voortkomen. En dat is eigenlijk wat David bedoelt met zijn gebed. Heer, zet een wacht voor mijn mond. Heer, laat er geen bitterheid uit mijn mond komen. Geen bitterheid in mijn hart binnenkomen. Als David dit gebed bidt, dan wordt hij omringd door vijanden die hem naar het leven staan. Nee, niet zomaar vijanden. Nee, Israëlieten. Zijn eigen volk. En hij is op de vlucht voor koning Saul. In deze situatie bidt hij om hulp. Dat lezen we in de volgende Psalm 142. En daar bidt hij onder andere: Heere, help me in mijn benauwdheid. Niemand kijkt naar mij om. Ik ben volkomen uitgeteerd. Red mij van mijn vervolgers. Maar hij bidt ook: Heere, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur van mijn lippen. En dan gaat die psalm verder. Laat mijn hart zich niet neigen tot een slechte zaak om goddeloze daden te verrichten. En de Heer heeft dat gebed verhoord. Want vlak daarna kwam koning Saul, zonder dat hij het wist, in dezelfde grot waar David zich had verstopt. En koning Saul die ging daar een dutje doen, een middagtukkie. Hij ging slapen. En David had de gelegenheid, en werd zelfs aangespoord door zijn medestanders, gelegenheid om Saul te doden. En hij deed het niet. Ja, de Heer heeft meteen dat gebed verhoord. Laat mijn hart niet neigen tot een slechte zaak om goddeloze daden te verrichten. Dat gebed, Heer, zet een wacht voor mijn mond. Dat bad David, want hij kende de valkuil van zijn hart. Als je broeders om je heen je belagen en bedreigen, hoe gemakkelijk komt dan boosheid, woede, wraakzucht en bitterheid in je op? Wat doet het pijn en verdriet als mede-christenen kwaad over je spreken en lasten verspreiden? Als je je in de steek gelaten voelt en niemand meer naar je omkijkt? Ja, mensen. Mensen, ook medegelovigen, kunnen je zo teleurstellen. Misschien zit er hier wel iemand die zo teleurgesteld is. Of ben je op afstand? Voel je eigenlijk je verlaten, teleurgesteld? U kent dat misschien wel. En wat komt er dan gemakkelijk? Boosheid om de hoek kijken en bitterheid in je hart. Hoe moet je daarmee omgaan? Moet je dan alles maar slikken? Mag je daar helemaal niets van zeggen? Jazeker wel. Wat fout is, waar gezondigd is, moet je dat wel noemen. Paulus werd meerdere malen geconfronteerd met kwaadsprekerij en laster. En hij schrijft erover. En hij noemt op zeker moment zelfs twee broeders bij namen. Je kunt het lezen in de Bijbel. En hij zegt van deze broeders dat ze geen goed geweten hebben. Dat is erg, hun geweten werkt dus niet meer. We hebben allemaal een geweten meegekregen, maar dat werkte niet meer bij deze broeders. En dan zegt Paulus, en hij noemt ze met name, ik heb ze aan de Satan overgegeven, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. Je kunt het lezen, de 1 Timotheus 1, vers 19 en 20. Moet je je voorstellen dat ik vanmorgen zeg, broeder Jan en broeder Kees, nee, ik ga niet verder, want misschien zitten hier wel een broeder Jan en Kees. Maar zo scherp is Gods woord. En Paulus die noemt dat ook met name. De zonde mag ook en moet zelfs ook benoemd worden. Maar diezelfde Paulus bidt ook als hij in Rome gevangen zit. En dan is hij door iedereen in de steek gelaten, want hij schrijft: allen hebben mij verlaten, mogen het hun niet toegerekend worden. Dat is liefde, denk ik. Dat is liefde. Dat is de gezindheid van Christus. Aan de ene kant scherp de zonde veroordelen, met name noemen, en dan toch zeggen, Heer, wat er ook gebeurd is, en hoe teleurgesteld ik ook ben, en hoe alleen ze me gelaten hebben, Heer, reken het hun niet toe. Dat is de gezindheid van Christus. En zo ging de Heer Jezus daar ook mee om. Aan de ene kant noemt de Heer Jezus de Farizeeën adderengebroed. Nou, dat ligt er niet om, adderengebroed. Maar aan het kruis bidt hij voor hen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Toen de Heer Jezus uit liefde voor ons zijn leven opofferde om ons te redden, was het offer een aangename geur voor God. Je kunt dat lezen in Efeze 5, vers 2. Bereikt ons gebed ook de hemel? Toen David overspel had gepleegd met Batsheba, was het contact met God verbroken. En hij beschrijft dat in Psalm 32 en Psalm 51. En hij zegt dan, toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg. Zijn gebeden, die kwamen op dat moment niet verder dan het plafond. En misschien kent u dat wel, ken je dat wel? Er is iets in je leven niet in orde. En je bidt nog wel, want het hoort bij jouw leven. Maar je gebed blijft steken. Wat nu? David maakt schoon schip. En hoe doet hij dat? Wel in die psalmen die ik zojuist noemde, 32 en 51, daar zegt hij: mijn zonde maakte ik u bekend en u vergaf mijn zonde. En in Psalm 51, vers 4 was zijn gebed: was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Hier zijn we bij het koper wasvat. Ik had u beloofd, daar zou ik nog iets over vertellen. Koper wasvat zijn we bijgekomen, bij aangekomen, Exodus 30. Voordat de priesters in het heilige het reukoffer mochten brengen, moesten ze eerst bij het wasvat hun handen en voeten wassen. En er staat nog iets heel ernstigs bij, want anders zouden ze sterven. Als ze niet hun handen en voeten wasten, zouden ze sterven. Zo staat het er. En deze voorwaarde geldt, dat stond er ook bij, voor alle generaties die erop zouden volgen, dus ook voor ons. Wat betekent dat? Als je door de woestijn liep, dan werden je voeten vuil. Dat is nogal vanzelfsprekend, zou je zeggen. En als je een kadaver aanraakte, was je onrein. Leviticus 11, vers 24. En zelfs als je tegen een bot stootte, wat daar onder het zand verscholen lag, wat je niet had gezien, waar je niks aan kon doen, was je onrein. En daarom moesten de priesters eerst hun handen en voeten wassen, voordat ze het heilige konden binnengaan en het reukoffer brengen. Wat betekent dat voor ons? Wij worden in het dagelijks leven hier, in onze tocht door de woestijn, ook verontreinigd. Regelmatig word je verontreinigd. Soms kun je er niets aan doen, zoals dat bot wat onder het zand lag. Soms word je ongewild verontreinigd, maar ook soms door eigen schuld. Door wat we zien of zoeken op TV of internet, door ons denken, door ons handelen. En dan moeten we dat bij de Here brengen, anders ga je dood, zou ik zeggen. Niet letterlijk, maar dan belanden onze gebeden op dood spoor. En die gebeden zijn het reukoffer. Dat is dus in het heilige. Dus eerst wassen, anders dan kun je bidden wat je wil, maar dan raakt het op doodspoor. Want zonder wasvat is er geen reukoffer mogelijk. En ons wasvat is hetzelfde als in Davids leven. We vinden het in 1 Johannes 1 vers 9. Daar staat: indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ja, maar onze zonden waren toch al vergeven? Toen bij het kruis kwam toch? Dan heb ik toch al mijn zonden, ben ik daar kwijtgeraakt? Jazeker, je hoeft ook niet al je zonden van het verleden te noemen. Maar door die dagelijkse tocht door de woestijn in ons leven, als je verontreinigd wordt, en we hebben nog inderdaad last van het vlees, dan moet je van die dagelijkse zonden gereinigd worden. We hebben allemaal van tijd tot tijd onze persoonlijke strijd. Dat kan teleurstelling zijn. Dat kan ziekte zijn. De vragen waarom kunnen heel veel strijd opleveren, want er zijn zoveel onbeantwoorde vragen die ik ook niet altijd kan beantwoorden. Dat kan strijd opleveren. Beschadigde verhoudingen onder elkaar. Schaamte misschien over een scheve schaats die je gereden hebt. Al deze strijd mogen in gebed bij de Heer brengen. En soms moeten we dan inderdaad langs het wasvat. Als het je eigen schuld is. Niet die andere dingen. Die ook moeilijk zijn. Maar soms moet je langs dat wasvat. Maar dan gaat ook het heilige open. En dan mogen we onze gebeden als een geurig reukwerk voor de troon van God brengen. Bij de instelling van het reukofferaltaar lezen we dat het reukwerk, ik noemde het al eerder, alle generaties door moet voortduren. Hoe is dat met onze generatie vandaag? Met jouw generatie? Hangt die geur van gebed nog dagelijks in ons leven? Dat reukoffer, dat werd 's morgens werd dat aangestoken en 's avonds. En ik denk dat is eigenlijk een hele goede gewoonte. Begin de dag 's morgens maar met gebed. Breng dat reukoffer maar voordat je nog gaat eten misschien wel, of tijdens het eten, voor het eten natuurlijk ga je bidden, niet de tijdens, maar voor. Als je zo de dag begint en dan ook 's avonds de dag eindigt, dat zijn de beelden van het reukoffer altijd. Hoe is die geur van het gebed? Is dat nog dagelijks aanwezig in ons leven? Of moeten we eerlijk bekennen, we bidden af en toe bij vlagen en in flarden. En vooral bidden we natuurlijk als we in de rats zitten, in de knoei. Aan de engel in Openbaring 8 werd veel reukwerk gegeven, hebben we gelezen, dat samen met de gebeden op het gouden altaar voor de troon werd gelegd. En als er veel reukwerk is, ja, dan verwacht de Heer ook veel gebeden natuurlijk. Want het is een hele goede combinatie, allebei veel. En ieder gebed, wat een bemoediging als je dat zo leest en overdenkt. Ieder gebed dat wij bidden, wordt verzameld in een gouden schaal. En bereikt de Heere God als een kostbaar en aangenaam reukwerk. Vermengd. Natuurlijk met het geurige offer van Christus. En bij die gebeden, daar zijn ook onze tranen bij. Want die zijn er ook. En die mag je ook in gebed voor de troon van God brengen. Want er staat iets prachtigs in Psalm 56, dat de Heer zelf verzamelt ze in zijn kruik. Onze tranen mogen ook in een gebeden voor de troon van God brengen. En hij vindt dat zo kostbaar. Hij verzamelt ze in zijn kruik, staat in Psalm 56. Ze zijn opgetekend in zijn boek. Dat geurige offer met onze gebeden, dat is waar de Heere God naar uitziet, naar verlangt, van geniet. Dat zijn kinderen op aarde hem zoeken in gebed. Hun blijdschap en zorgen, hun dankbaarheid en verlangen met hem delen. Voortdurend, dat woordje komt telkens voor bij dat offer. Iedere dag opnieuw. En ik eindig met een tekst uit Hebreeën 13, vers 15, waar de schrijver ons oproept. Laten wij dan altijd, dan heb je het weer voortdurend, laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Amen. We mogen stil worden voor de Heer en in dankgebed naar de Heer toe gaan. En ja, ik nodig u uit om dat met mij te doen. U mag in stilte misschien uw dankgebeden opzenden, maar ik mag samen met u bidden. Vader in de hemel, wij zijn u zo dankbaar, Heer, dat we dat kostbare woord van u hebben ontvangen. Een woord, Heer, wat eeuwig leven inhoudt. Een woord, Heer, wat een gemeenschap met u, ja, opent. U wilt zo graag een liefdevolle, levende relatie met ons persoonlijk hebben. En Heer, dat is mogelijk. Maar soms kan het ook verstoord zijn. We hebben daar vanmorgen met elkaar bij stilgestaan. En ja, dan willen we vragen, Heer, ook als er moeilijke dingen zijn in ons leven, wilt u dan maar een wacht voor onze mond zetten, Heer, dat we niet gaan klagen, dat we niet over mensen gaan praten. Heer, wilt u, net zoals David ook bad, wilt u ja, onze mond ervoor behoeden en ons hart ook voor behoeden, Heer, dat de dingen binnensluipen die de relatie met u verstoren. En mocht het zo zijn, Heer, dan mogen we vanmorgen mogen bij het wasvat het allemaal laten schoonwassen, Heer. Dank u wel dat we dat prachtige woord en die voorbeelden ook voor ons dagelijks leven hebben gekregen. Vader, we gaan straks naar huis en we willen bidden of u aan het begin van deze nieuwe week ja, ons misschien opnieuw wilt aanraken, Heer. Opnieuw wilt volmaken, met vervullen wilt met uw Heilige Geest, zodat ons hart en hij verlangt om u te zoeken. Om dagelijks ook ja, bij u te mogen vertoeven, Heer, bij u binnen te mogen wandelen. Dagelijks ook met u te mogen spreken, Heer. En laat, als dat misschien wat uit ons leven ja, verdwenen is, of misschien op een laag pitje staat, of misschien eigenlijk alleen nog maar een gewoonte is geworden die ons niet meer in vuur en vlam zet, dan willen we vragen, Heer, laat dat gebed weer ons in vuur en vlam mogen zetten en ja, die levende relatie met u dagelijks mogen beleven. Laten we zo de nieuwe week in mogen gaan, Heer. En dan willen we vragen of u ons ook wilt gebruiken als een voorbeeld voor de wereld om ons heen die de Jezus niet kent. Want ze hebben u nodig, Heer. Er zijn zoveel mensen die u nodig hebben. En we hoeven het niet altijd met onze woorden te laten horen. Soms komt het ook niet over. Maar laat het gezien mogen worden, Heer, dat we volgelingen van de Heer Jezus zijn aan de liefde die we ook hebben onder elkaar. Want Heer, dat loopt vaak zo gevaar. Daar worden we vaak in aangevallen. Er is vaak ja, ook in uw gemeente ja, toch die liefde niet altijd zichtbaar. En Heer, dat is juist ons grote wapen om mensen te bereiken. En ja, als ze dat zien, dan gaan ze ook misschien nieuwsgierig worden wat ons bezielt en wat wij hebben, wat zij niet hebben. Vader, zo bidden we voor een verloren wereld. We bidden dat wij zo ons licht mogen laten schijnen. Dat we zo met ieder van ons meegaan, ook deze week. En we dragen elkaar aan u op. En willen vragen, Heer, dat we samen ook een vreugdevolle gemeenschap, ook hier op deze plaats, maar ook elders, mogen vertegenwoordigen. In Jezus' naam. Amen. We gaan een slotlied zingen en allereerst twee coupletten en van Johan de Heer 568. Ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien, schitterend in schoonheid en pracht. Ja, daar mogen we dankbaar zijn en we mogen dat ook uiten in het zingen van dit lied. We zingen daar twee coupletten van en daarna nodig ik u uit om voor de zegen op te staan van de Heer naar het tweede couplet en aansluitend zingen we dan na de zegen het derde en het laatste couplet. Johan de Heer 568.
Thank you.
mogen heen gaan met de zegen van de Heer. Ja, de liefde van God de Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap met en door zijn Heilige Geest zij met u allen totdat de dag aanbreekt dat de Heer Jezus verschijnt in de lucht om ons bij zich te vergaren in de hemel. En we mogen hem dan zien in wie we geloven en aanschouwen van oog tot oog. Ieder die daarna uitziet mag met mij zeggen amen. Amen. Amen.